Geliefde broeders en zusters, gasten en hen die nu of op een later moment of via de techniek met ons verbonden zijn, welkom in deze dienst. Vanochtend gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is uit 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10. Het thema van de preek luidt: God bouwt een huis voor zichzelf. Deze dienst is ook de start van de week van voorbereiding op het heiligavondmaal volgende week zondag. In dat verband wijs ik u op het bezinningsuur aankomende woensdagavond om 8 uur hier in de kerk. Op mededeling van de kerkraad, dinsdag 27 juni hopen Marco van der Hoek, dokter Slotemaker de Bruinestraat 21 en Jannie de Groot, Veerdam 45 te Kinderdijk, te gaan trouwen. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 1:30 's middags in onze kerk. Dominee Mulder hoopt in deze dienst voor te gaan. Toekomstig adres: Driftweg 26 in Elst, wijk 6. In deze dienst zijn 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kassen, met name kerkjeugd en onderwijs. En de derde collecte is voor huisvesting Kniel. U kunt uw gaven op de inmiddels gebruikelijke wijze overmaken of deponeren in de collectezakken bij de uitgang. Vang het deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 23, vers 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten wij van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 98, daarvan het tweede en het derde vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Een loflied voor de Heere aan het begin van deze dienst, waarin we ook ons mogen voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. We zingen op Psalm 98, het tweede en het derde vers. Huis dat de Heer op deze aarde bouwt, mag van vreugde druisen. We willen nu de wet gaan lezen en we ontvangen die ook als een spiegel voor ons eigen leven om daarin onze zonde te leren kennen. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God, zo leert de belijdenis ons. En we mogen dan opnieuw gaan zingen over het huis van de Heer. En dan zingen we welzalig, gij die hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Psalm 65, daarvan het tweede vers, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog uw dienaar, nog uw dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten wij danken en bidden. In onze dankzegging mogen we de naam noemen van broeder en zuster Diepeveen Westering van de Oleander 12, wijk 6. Zijn de heren dankbaar dat ze in de afgelopen week, ondanks de zorgen die er ook zijn in hun leven, mochten vieren dat ze 55 jaar getrouwd waren. In onze voorbeden denken we aan onze zuster C.J. Kok Kaufman van de Regentessenlaan 66, wijk 2. Ze is in het ziekenhuis opgenomen in Ede in verband met een hersenbloeding. Inmiddels is ze van de IC naar de gewone verpleegafdeling geplaatst. En er is goede vooruitgang. Ze krijgt veel functies weer terug. En daar mogen we de heren ook voor danken dat ze voor erger gespaard is gebleven. Wij willen ook in onze voorbeelden denken aan zuster Hoeflaken Achterberg van de Rederijkers 65. Zij gaat wat betreft haar gezondheid achteruit en we willen haar daarin ook aan de heren opdragen. Laten wij bidden en danken. Heren, zo zijn we hier in uw huis gekomen. Dat huis waar we al 2 keer over gezongen hebben. Uw huis dat van vreugde mag druisen. Alsof het beweegt vanuit de blijdschap die er in dat huis mag zijn, omdat u denkt aan uw genade. Heren, zo was het in Israël, in de tabernakel, in de tempel, de tempelkoren die daar tot eer van u zongen. Dat moet wat geweest zijn. En wij mogen het hier ook beleven. Als u ons heeft samengebracht en we samen mogen zingen tot eer van uw naam. Want u bouwt uw huis in deze wereld, heren. En dat doet u al eeuwenlang. En daar zult u ook mee doorgaan tot op de jongste dag. U bouwt uw huis. En u voegt dagelijks stenen daaraan toe. Mensen die tot u de toevlucht nemen. Die naar het fundament toegaan. Dat gelegd is in u, Heere Jezus. En Heere, dat mogen we ook steeds opnieuw doen. Naar u toe gaan. Dat is toch eigenlijk wat we ook doen als we hier naar de kerk komen. Dan gaan we naar u toe, Heere Jezus. En dat is toch ook, Heere, wat we moeten doen. Want we hebben ook gezongen dat het in deze wereld ook druist van vreugde. Dat is een heel andere vreugde. Niet een vreugde in u, maar een vreugde in mensen, in onszelf. Een vreugde ook in de zonde en de ongerechtigheid. En Heere, dat kan ook zo de overhand op ons hebben. Ja, Heere, dat het een stroom is die ons meeneemt, waar we in meegenomen worden als vanzelf. De zuigkracht van het kwaad. En dat trekt ons bij u vandaan. En Heere, dan moeten we opnieuw komen en dan mogen we ook komen. Ja, Heere, dan verkiest u ons om in uw huis te wonen. En daar uw heilstem te horen. De stem van het evangelie, zoals die ook vanmorgen mag klinken en tot ons mag komen. Heere, geef dat we zullen zien vanmorgen hoe u werkt in deze wereld. En hoe u ook ons roept om te komen tot u, de levende steen. En bind dat op ons hart, Heere. Kom met uw Heilige Geest in ons midden. En laat ons hart en onze gedachten ervoor open gaan. Dat het niet maar langs ons heen gaat vanmorgen. Maar dat het binnenkomt. En dat u met uw geest zo uw werk ook in ons begint of ook voortzet. Heren, we willen u danken dat u wereldwijd uw kerk bouwt. En we weten ons dan ook verbonden met al die plaatsen en al die christenen die uw naam belijden. Heren, we bidden u ook voor uw kerk. Wilt u uw koninkrijk laten komen? Heren, laat het komen nu al op deze aarde, als u, Heer Jezus Christus, door uw Heilige Geest en door de bediening en de verkondiging van uw woord ruimte maakt in levens van mensen. U bij hen binnenkomt en ze u mogen leren volgen op al hun wegen. Heere, laat uw koninkrijk ook in heerlijkheid mogen komen. In deze wereld waar zoveel ellende, pijn en verdriet is, Heer. We bidden u, wilt u verlossing geven? En weest u met allen die in nood zijn. Wij bidden u of u hen nabij wil zijn. En geef toch dat ze hun ogen op u mogen slaan. En dat u hun helper zijt. Zegent u ook alle diaconale hulp die gegeven mag worden. Heren, we willen elkaar opdragen aan uw troon, de troon van uw genade. En we danken u dat broeder en zuster Diepeveen mochten gedenken dat ze 55 jaar getrouwd waren. Heren, u heeft hen in al die jaren gespaard in het leven. En u weet van de zorgen die er wat dat betreft ook zijn. Maar we loven en prijzen u, Heren, dat u hen dit bijzondere feit laat gedenken. En wilt u ook meegaan de toekomst in? Geef dat ze door u gedragen worden en weest u hen nabij. Heren, we willen u bidden voor zuster Kok die in het ziekenhuis werd opgenomen. Wilt u haar nabij zijn daar in Ede? Heren, we willen u danken dat ze voor erger gespaard is gebleven. Nadat ze in de afgelopen week een hersenbloeding kreeg. Heren, wilt u herstel geven, verder herstel. U heeft al zoveel herstel gegeven en daar danken wij u voor. Maar wilt u haar ook nabij zijn, Heren? Geef haar weer haar krachten terug. En wilt u daartoe ook alle behandelingen zegenen? Heren, we bidden u voor zuster Hoeflaken. Wilt u haar bij het ouder worden gedenken? Als ze merkt dat haar gezondheidssituatie ook achteruit gaat en de ouderdom ook gebreken met zich meebrengt. Heren, weest u haar nabij en wilt u als een muur om haar heen zijn, Heren. Houdt u haar vast. Wilt u haar ondersteunen. En geef dat ze ook haar oog mag slaan op u, Heere Jezus Christus. Heren, wij mogen vandaag onze gaven geven voor kerkjeugd en onderwijs. Wij bidden u, Heren, voor de jeugdbonden van onze kerken. Wilt u ze zegenen in het werk dat ze mogen doen en de betekenis die ze ook mogen hebben in het jeugdwerk binnen onze kerk. We bidden u, Heren, voor alle de bestuurders daar en alle vrijwilligers, werknemers, degenen die ook materiaal maken en ontwikkelen. Heren, we danken u voor de gaven waarmee u hen begiftigt en we bidden u of ze ten dienste mogen komen van de bouw van uw koninkrijk ook onder jongeren en onder kinderen. Heren, wij bidden u of u uw zegen wil geven in deze dienst. Hier in de kerk, thuis als we de dienst op afstand meemaken. Zegent u allen die een taak hebben van u gekregen in en rondom deze dienst. Heren, wij bidden ook voor de kinderen in de oppas en hen die straks naar de parel gaan. Heren, zegen ons zo met elkaar. Wij weten ons afhankelijk van u, Heren. Wilt u dan ook ons in uw hand nemen? Hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, wat denken jullie dat er gebeurt op het plaatje dat hier op de beamer staat? Wat zou hier aan de hand zijn als je op de fiets rijdt en je rijdt langs zoiets? Wat zijn ze dan aan het doen, denken jullie? Wie weet het? Ja? Een huis aan het bouwen, inderdaad. Dat kun je wel zien, hè? Dit wordt waarschijnlijk een huis met ramen en deuren. En ze zijn al een stukje, maar nog lang niet klaar natuurlijk, want er zit nog helemaal geen dak op. En het is ook logisch dat het zo gaat, want als je een huis gaat bouwen, waar begin je dan? Dan begin je natuurlijk niet met het dak. Je begint ook niet met de muren. Dat zou je kunnen denken misschien, hè? Dat je met de muren begint. Maar nee, goede bouwers die beginnen in de grond. Die gaan eerst graven. En er komt misschien wel zo'n grote stelling, zo'n heistelling. En die slaat van die grote palen de grond in. En dan wordt er gegraven. En dan wordt er beton gestort, dat zit in de grond. Want ja, als je een muur gaat bouwen, als je stenen op elkaar gaat metselen. En je zou dat zomaar op de grond doen of op het zand. Nou ja, dan snap je wel, dan wordt die muur zelf misschien wel sterk, maar één duwtje en hij ligt om. Je moet in de grond beginnen. Bij het fundament, zo noemen we dat, de fundering. En dan kan daarop het huis gebouwd worden. Nou, jongens en meisjes, dat voorbeeld gaan we in de Bijbel ook tegenkomen vanmorgen. Petrus die gebruikt dat om aan ons duidelijk te maken dat zo de Heere God ook aan het bouwen is. Wat is die aan het bouwen? Nou ja, zijn eigen huis. Letterlijk een huis? Nee. Het gaat om alle mensen in deze wereld die in hem geloven, die van hem zijn gaan houden. Maar hoe doet de Heere God dat nou? Hoe zorgt hij nou dat er overal kerken zijn? Overal mensen zijn die bij elkaar komen om hem te eren en te aanbidden. Nou, dat is omdat er een fundament is. En dat fundament, dat is de Heer Jezus. Dat heeft hij in hem gelegd. En nou zegt hij tegen ons, en nou mogen jullie komen naar dat fundament. En dan word je gebruikt voor de bouw van een geestelijk huis. Dan zal de Heilige Geest je gebruiken om daarop te bouwen. En dan wordt het een groot gebouw. Waar hij, de Heere, wordt groot gemaakt. En waarin je mag leven tot zijn eer. Gemeente, we gaan met elkaar lezen. Uit 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot en met 10. En we zingen daarna uit Psalm 132 de versen 6, 9 en 10. Psalm 132, 6, 9 en 10 na de lezing uit 1 Petrus 2, waarmee we dus ook de serie preken uit dit Bijbelboek vervolgen. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover. Gemeente, wij zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 118. Psalm die ook door Petrus wordt aangehaald. We zullen het straks horen in dit gedeelte. Psalm 118, we zingen het zevende en het elfde vers. We luisteren naar 1 Petrus 2, vers 4 en 5a. 1 Petrus 2, vers 4 en 5a. Ook hier merken we weer, gemeente, dat het volle zinnen zijn die Petrus schrijft. We zijn dat eerder al wat tegengekomen. En ik hoop dan ook volgende week bij Leven en Welzijn rondom de viering van het avondmaal opnieuw dit gedeelte met u te lezen. Dus u houdt nog wel wat te goed vanmorgen. Maar we lezen vers 4 en 5a. En kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Het thema voor de preek is: God bouwt voor zich een huis. We letten op het fundament en op de opbouw. Het fundament en de opbouw. God bouwt voor zich een huis. Maar dit zal u vast bekend zijn, we leven in een tijd van woningnood. Jongeren die kunnen als starters op de woningmarkt nauwelijks aan een betaalbare woning komen. Dat is buitengewoon ingewikkeld. Zeker ook nu met de stijgende hypotheekrente. Maar niet alleen jongeren, ook anderen die lopen er tegenaan als je moet verhuizen vanwege je werk bijvoorbeeld. En je gaat naar een ander gedeelte van het land en daar kunnen de prijzen zomaar nog weer eens hoger zijn. Het is allemaal niet eenvoudig. En er moeten een hoop huizen gebouwd worden de komende jaren, maar juist ook afgelopen week was weer in het nieuws dat het een grote kans is dat het allemaal niet gaat lukken. De aantallen die nodig zijn, die berekend worden. Er is een groot tekort aan vakmensen om het uit te voeren. Er is een groot tekort aan ruimte om de huizen te bouwen. En er is ook een groot tekort aan bouwmateriaal vanwege de stijging van grondstofprijzen is dat allemaal heel duur geworden. Hoe zit dat eigenlijk met het huis van God? Is er wat dat betreft ook sprake van woningnood? Ja, op een bepaalde manier zeker niet, vrees ik. Was het maar zo, gemeente, dat er kerkgebouwen te weinig waren in ons land. Maar het is andersom. Er worden kerkgebouwen gesloten. Gemeente is opgeheven. Maar gemeente, misschien kun je in die zin wel spreken over geestelijke woningnood. De woning die door God en zijn geest wordt gebouwd. Het geestelijke huis van de kerk. Ja, dat verkeert wel in nood. Het fundament ligt er. Waar is het bouwmateriaal? Zijn er bouwvakkers? Is er ruimte? Weet je, dat brengt ons bij 1 Petrus 2. Daar gebruikt Petrus dit beeld. We hebben het gelezen. Kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Petrus keert hier terug naar het fundament. Daar was hij in zijn brief al mee begonnen. We hebben het in een eerdere preek gehoord. Hoe hij in hoofdstuk 1 die lofprijzing, met die lofprijzing begint. Op God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die in zijn grote barmhartigheid zijn Zoon gegeven heeft. En dankzij de opstanding van de Heer Jezus worden wij opnieuw geboren, zijn we opnieuw geboren, zegt Petrus, tot een levende hoop. Hij zelf en de christen in Klein-Azië aan wie hij zijn brief schrijft, elke gelovige. Voor ieder die in Christus gelooft, geldt dit, gebeurt dit. Je wordt opnieuw geboren tot een levende hoop. En vervolgens ging Petrus verder, want adeldom verplicht. Als je dan opnieuw geboren bent, zo hield hij zijn lezers voor, dan moet je ook naar die hoop gaan leven. Dat doet iets met de praktijk van je leven. En daarom lazen we in het tweede gedeelte van hoofdstuk 1 die aansporingen, de gebiedende wijs. Omgord de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade van de Heer Jezus Christus. En aan het begin van hoofdstuk 2, leg af alle slechtheid en verlang als naar de zuivere melk van het woord als pasgeboren kinderen, opdat u daardoor mag opgroeien. Ja, en dan keert Petrus dus als het ware weer terug in vers 4. Terug naar het fundament. En zo noemt hij het dan ook. Kom tot Christus, want over hem gaat het hier. Als er staat, kom tot hem, vers 3, dan wijst dat terug naar vers 3. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. De Heere, dat is de Heer Jezus Christus. De melk van het woord smaakt naar de goedheid van God. Ja, naar de goedheid van de Heer Jezus Christus, want in hem proef je het beste. Maar zegt Petrus, dan moet je natuurlijk wel naar hem toe gaan. Kom naar hem toe, als naar een levende steen. Voeg je bij hem. Nou, dat beeld van die steen, dat heeft Petrus niet zelf verzonnen. Dat lezen we in het Oude Testament al. Petrus die haalt dat ook aan, in vers 6 en 7. In vers 6 zegt Petrus in Jesaja 28 staat dit. Zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, zo staat het er daar. Een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. En in vers 7 haalt Petrus Psalm 118 aan, die we straks gaan zingen. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Met een hoeksteen, dat is de belangrijkste steen in die dagen van een huis, van een gebouw. Als er een huis gebouwd werd, dan werd er eerst gezocht naar een geschikte hoeksteen. En u moet rekenen, er waren natuurlijk toen al wel allerlei mogelijkheden om stenen ook te bewerken, maar niet zozeer als wij dat hebben vandaag de dag. Dus een steen die moest ook geschikt zijn om als hoeksteen te kunnen dienen. Je kon er nog wel het een en ander aan doen misschien, maar hij moest zich vooral ook aandienen als mogelijke hoeksteen. En dan werd er gezocht. Niet alle stenen waren dus geschikt. Er werden heel wat stenen afgekeurd door bouwers. Die zeiden, ja, ik heb daar een steen, maar we kunnen hem misschien wel verderop gebruiken in het gebouw, maar niet als hoeksteen. En die daar dan, misschien die rots die daar in de grond ligt. Dat was vaak ook het fundament, een stuk rots. Ja, nee, die is niet geschikt, dat lukt niet. Die daar, dat kan wel. Die kan dienen als fundament. Nou, zegt Petrus, zo is Christus nou het fundament. Door mensen verworpen, maar voor God uitverkoren en kostbaar. God heeft van deze steen gezegd, kijk, hier kun je nou op bouwen. Hier bouw ik mijn huis op. Deze steen kies ik ervoor uit. Die is voor mij kostbaar. Kostbaar, gemeente, want het is de enige waarop die kan en wil bouwen. God bouwt zijn kerk op de rots Christus. Hij is de hoeksteen, zijn eigen zoon, die kwam om te lijden en te sterven aan het kruis en om daarna op te staan, want daar heb je het dan natuurlijk over. Hij bouwt zijn kerkgemeente op de fundering van de vergeving van onze zonden en de verzoening van al onze tekortkomingen. Het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat ligt onder de kerk. Daarom is er een kerk op aarde. Daarom is er een volk dat God de Heere dient. En daarom zegt Petrus, dan moet je daar zijn. Bij die steen. Bij die levende steen. Want zo staat het er, een levende steen. Jongens en meisjes, dat is een beetje raar, hè? Een levende steen. Als je een steen op straat oppakt, nou ja, dan weet je wel, dat is een heel dood ding. Die beweegt niet uit zichzelf, die doet niks, dat is een steen. Tuurlijk niet. Hier staat levende steen. Waarom is dat nou? Dat is omdat de Heer Jezus leeft. Hij is gestorven aan het kruis, maar hij is ook opgestaan. En Petrus die weet dat zelf maar al te goed. Hij was zelf wezen kijken op de dag van Jezus' opstanding. Naar het graf gegaan, had het graf open gezien, was er zelfs ingegaan in die grafruimte, hè, met twee van die kamers. Het was een rijke luisgraf waar Jezus in was begraven. En hij zag de doeken liggen, die om het lichaam van Jezus gewikkeld waren geweest. En dan gaat hij het graf uit en dan staat er, en hij verwonderde zich. Wat is hier nou gebeurd? Maar hij krijgt antwoord op zijn vragen, want hij gaat terug naar Jeruzalem. En dan maakt hij het daar mee op twee achtereenvolgende zondagen dat de Heer Jezus aan de discipelen verschijnt. Ze zitten daar ergens in een ruimte, een zaaltje, en opeens is Jezus daar, terwijl de deur dicht zit. En hij verschijnt niet alleen die keren aan hen, ook nog vaker. Petrus was erbij toen ze naar Galilea waren teruggegaan. En op een zeker moment had Petrus gezegd, nou kom, ik ga vissen. We hebben hier onze bootjes nog liggen. En ze gaan vissen en dan opeens staat daar die man op de oever. En het blijkt Jezus te zijn. En even later gaat hij met Petrus in gesprek. 3 keer die vraag, u weet het. Petrus, heb je mij lief? En 3 keer het antwoord van Petrus. Heer, u weet dat ik van u houd. Kijk, en daarom schrijft Petrus nou in zijn brief aan de christenen in Klein-Azië die het moeilijk hebben door allerlei vervolgingen en verdrukkingen. Daarom schrijft hij het aan u en aan mij. Ook nu. Bij hem moet je zijn. Bij deze steen. Omdat hij het zelf bij die steen heeft gezocht. Nee, eigenlijk is het nog anders. Omdat die steen het hem heeft gegeven. Het leven. En dat is eigenlijk best bijzonder dat Petrus dat doet. Dat hij zegt, je moet bij Jezus zijn. Want wat had Jezus nou tegen hem gezegd? Hoe had hij hem genoemd? Die naam Petrus. Kijk, eigenlijk lezen we vanmorgen in de eerste brief van de apostel Simon. Want zo heet hij. Zo hebben zijn ouders hem genoemd. Simon. Maar Jezus had hem Petrus genoemd. Want, zo had Jezus gezegd, op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. En wat doet Petrus nu? Ja, die is inderdaad bezig met gemeenteopbouw. En die schrijft die brief aan die christenen in Klein-Azië om ze te bemoedigen. En hij wil ze aansporen om een heilig leven te leiden als vreemdeling in hun omgeving. Maar dan komt hij terug bij het fundament en dan zegt hij, ja, maar je moet wel echt bij hem zijn, niet bij mij. Niet omdat ik het zeg. Nee, kom tot hem. De levende steen. Van hem moet je het hebben. Omdat hij je zonden niet langer toerekent. En die zijn er toch. Omdat hij het vergeeft. De zonde van verloochening. Zoals Petrus hem had verloochend. Van het ongeloof, van het kleingeloof. Zoals je dat steeds ook weer bij de discipelen aantreft. Ook bij Petrus. Petrus zegt, je moet bij hem zijn. Petrus weet dat Jezus de levende steen is. Een steen die zelf leeft, omdat hij uit de dood is opgestaan. Maar je mag het hier ook zo lezen, het is ook de steen die leven brengt en geeft. Jezus geeft leven aan ieder die tot hem komt, gemeente. Dat is iets wonderlijks. Dat is het wonder van wedergeboorte. Dat wie tot Christus komt, dat er dan iets van binnen bij je gebeurt. Dat er iets gaat leven. En dat begint vaak maar heel klein, hè. Is dan misschien maar heel kwetsbaar. En toch is het er. Wat is dat? Ja, dat is nou leven dat niet meer sterven kan. Omdat het van hem is. Dat is nou een leven Iets wat in je wakker wordt, wat diep verankerd is, niet in jezelf, in de dingen die jij voor elkaar moet brengen of zo. Maar dat is nou diep verankerd, ja, in Hem. Jezus, Hij is het fundament. Het is van Hem. En dat, het is dat je weet, dat je gaat bedenken, ja, Jezus is er en het is dankzij Hem dat er hoop is in de wereld. Het is dankzij Hem dat er hoop is in mijn leven, dat ik niet verloren ga, maar dat ik eeuwig mag leven. Dat er een erfenis voor me is weggelegd in de hemel, zoals Petrus dat in hoofdstuk 1 al heeft beschreven. Weet je, volgende week vieren we avondmaal. En dan wordt u en wordt jij ook uitgenodigd. Kom tot Hem, deze levende steen, die zelf leeft tot in eeuwigheid en die dat eeuwige leven uitdeelt. Maar wat doet u, gemeente, daarmee, met die uitnodiging? Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, op dat fundament bouw ik niet. Ik heb een ander fundament waarop ik mijn levenshuis bouw. Dat zit natuurlijk impliciet in onze tekst vanmorgen, als er staat dat er mensen Christus als de levende steen verwerpen, door mensen verworpen. Dan betekent dat dat ze er misschien even naar gekeken hebben. Ze hebben gekeken, ja, waar moet ik nou mijn levenshuis op bouwen? Er is een bepaalde fase in je leven dat je daar heel erg mee bezig bent, als je jong bent, als jongere, jongvolwassene. Dan ben je bezig met het vormgeven van je leven, met het maken van keuzes. En ja, hoe doe je dat nou? Wat is nou eigenlijk je kompas? Welke richting gaat het uit? Nou, dan ben je eigenlijk aan het zoeken, wat is nou mijn fundament? Waar ga ik nou op staan? Wat is voor mij nou belangrijk? Wat wil ik graag? Wat zie ik als mogelijkheden? Maar ook later doen we dat nog steeds natuurlijk. Waar bouwen we ons levenshuis op, gemeente? Waar heeft u het op gebouwd? Er zijn heel wat mensen die Jezus verwerpen. Dat staat hier. Ja, ten diepste doen we dat allemaal. Door mensen verworpen, staat er. Vanuit onszelf zeggen wij niet, ja, die steen, die wil ik nou hebben. Nee, er zijn een heleboel andere stenen die voor ons natuurlijk veel aantrekkelijker zijn. Hoe komt dat? Dat wij mensen Jezus verwerpen. Nou ja, de duivel heeft wat dat betreft een hoop ongeloofspijlen op zijn boog. Die ons bij Jezus vandaan houden, of die maken dat we bij Hem vandaan gaan, kan allemaal. Een paar van die ongeloofspijlen, er zijn er veel meer, maar bijvoorbeeld voor de een zal het zo zijn dat aan de betrouwbaarheid van de Bijbel wordt getwijfeld. Al die wonderen die erin staan, dat kan toch niet echt gebeurd zijn. En dan leef je in een soort gesloten wereld, hè? Als je zegt, de wonderen zijn niet echt gebeurd. De volgende stap is dat je zegt, God bestaat ook niet. Want dat is dan ook te wonderlijk, die zien we ook niet. Of de ongeloofspijl van onverschilligheid en oppervlakkigheid. Moet je nou echt bezig zijn met die ingewikkelde dingen? Waar bouw ik mijn levenshuis op? Dat is best een ingewikkelde vraag. We leven toch gewoon voor het vaderland weg? Je gaat toch gewoon je gang? De ene dag in, de andere dag uit, prima. En daar komt dan misschien ook nog wel die andere ongeloofspijl bij van het leven op je gevoel. Dat is er ook een die vandaag zijn duizenden verslaat. Als je gevoel zegt, ik voel er niks bij. Nou, dan neem je afscheid ervan. En iets wat wel goed voelt, ja, dat is natuurlijk waar je op bouwt. Maar gemeente, op al die manieren verwerpt u Jezus. Verwerpt u het evangelie. Het evangelie van zijn naam en van zijn geest. En de geest die wil ons vormen, die wil ook je gevoel vormen, die wil ook je gedachten vormen, zodat ze al meer op Hem gericht zullen zijn. Meneer, als u niet op het fundament van Jezus bouwt, op welk fundament bouwt u dan wel? Want er is geen neutrale grond. Uw en mijn leven hebben hoe dan ook een fundament, een ondergrond, een uitgangspunt, een overtuiging. Op welk fundament sta jij? Staat u? Hoe kun je erachter komen wat het antwoord is op die vraag? De gemeente, ik las het van de week zo. Dan moet je kijken naar waar je op terugvalt als het misgaat in je leven. Stel, er gaat iets heel erg mis. Je wordt ziek of krijgt te maken met de ziekte van een naaste. Of er gaat iets heel erg mis met je kinderen. In de opvoeding misschien wel. Iets gebeurt en je had nooit gedacht dat een van jouw kinderen dat zou doen. Waar val je dan op terug? Zeg je dan, ja, maar ik heb het toch eigenlijk wel goed gedaan. En natuurlijk maak je fouten, maar ik ben toch eigenlijk best een goede ouder. Of je wordt gesnapt op een flinke overtreding. Flinke boete, misschien moet je wel voorkomen bij de rechter. Zeg je dan, ja, maar ik ben ten diepste echt wel een goed mens. Ik heb het zo niet bedoeld. Of je houdt eraan vast. En daar val je op terug als het misgaat in je leven. Dat je zegt, nou ja, ik heb wel veel bereikt in mijn leven. Ik ben nou ziek geworden, maar ik heb veel bereikt. Ik heb een mooi leven gehad. Een voltooid leven. Gemeente, rijkdom, voorspoed, gezondheid, carrière, aanzien, een goed liefdesleven, een hoop vrienden, vaak uitgaan, een verre vakantie. Als dat het is waar u voor leeft, dan bent u zo arm. Dan ben je zo arm. Als dat de dingen zijn die voor u het leven van waarde maken. Als dat het uiteindelijk is wat je dan zegt, waar je op terugvalt. Dat is het. Daar leef ik voor. Dan ben je arm. En dan bouw je niet op het fundament dat gelegd is in de Heer Jezus Christus. Als dat onze afgod is geworden, die in plaats is gekomen van God, dan ga je ermee verloren. Voor eeuwig. Met het beeld van de Heer Jezus, dan bouw je op het zand. En een muur metselen op het zand. U weet, één duwtje en hij valt om. Maar gemeente, omdat Petrus dat ook weet, en omdat de Geest hem als apostel aanvuurt om dit evangelie nou te gebruiken voor de opbouw van Gods gemeente, om zo inderdaad Petrus te zijn, rotsman te zijn, niet om te wijzen op hemzelf, maar om van zich af te wijzen op de Heer Jezus. Daarom zegt hij hier, kom tot hem als tot een levende steen. Bij hem moet je zijn. Bij de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Weet je, waarom zou je naar hem toe gaan? Nou, omdat hij kostbaar is. Niet alleen in Gods oog. Hij mag ook kostbaar voor u, voor jou worden. Ik hoop daar volgende week nog wel wat meer over te zeggen. Maar komen tot Christus, hem als fundament van je leven aannemen, dat betekent dat je gaat zien hoe kostbaar hij is. En dat je denkt, ja, maar dat moet ik niet weggooien. Dat heeft betekenis. Dat je zegt, dat moet ik hebben. Daar verlang ik naar. Zoals die oude beeldhouwer dat deed. Die ging elke dag naar de steengroeven in zijn woonplaats. En er waren grote bulldozers bezig om de stenen uit de bergwand te halen en op vrachtwagens te laden. En dan vielen er een heleboel stenen van die wagen af, dat waren de stenen die uiteindelijk ook niet meer gebruikt hoeven worden. Die bleven daar gewoon liggen. Maar dan kwam die beeldhouwer elke ochtend vroeg en dan keek hij rond. En dan koos hij één zo'n steen uit. En die was eigenlijk waardeloos voor degene die daar werkte. Die hadden hem laten liggen. Die was te klein of te slecht gevormd of wat het ook was. Maar die beeldhouwer nam hem mee. En die nam hem mee naar zijn werkplaats. En die ging ermee aan het werk. En die maakte daar een prachtig beeldhouwwerk van. Maar te veel mensen werpen Christus weg. Maar ziet u iets in hem? Ziet u waarom u hem nodig hebt. Wat maakt Jezus nou zo kostbaar? Mag ik het duidelijk maken met een voorbeeld? Stel dat een dokter tegen je zegt dat je binnen een week gaat sterven, tenzij je een bepaald medicijn inneemt. Nou, dat wil je natuurlijk hebben. Maar dan zegt de dokter, ja, wacht even, het is wel heel erg duur, dat medicijn. Je zou je huis en je auto ervoor moeten verkopen. Maar ja, wat heb je aan een huis en een auto als je gaat sterven? Hoezeer je er ook aan gehecht bent. Je hebt dat medicijn nodig. Dat zo kostbaar voor je is, dat alles wat waardevol leek in vergelijking daarmee zijn waarde in één klap verliest. En je bent bereid om het op te geven. Het is vervangbaar, want je wil dat ene. Nou gemeente, als dat de Heer Jezus nou voor u is. Ze mogen alles van me afnemen, ik wil er alles voor opgeven. Als ik dan Jezus maar heb, dan kan ik leven, dan kan ik sterven. Dan is hij je hoeksteen. Dan bouw je op hem. Jezus is kostbaar en uniek, omdat hij de enige naam is die onder de hemel gegeven is tot behoud. En zonder hem ga je verloren, alleen in hem is eeuwig leven. Maar hoe kan het nou worden? Volgende vraag. Dat Jezus dan zo kostbaar voor je wordt. Gemeente, dat gaat u beleven. Als u ziet hoe kostbaar u bent voor hem. En u hoort wel, als iemand kostbaar voor je is, dan wil dat zeggen dat jij sterk op die ander betrokken bent. Daar zit heel veel gevoel ook in. Dat is niet alleen maar iets wat je met je hoofd toestemt. Zo van, nou ja, zo zit het en het zal zo zijn. Nee, daar kom je zelf in mee. Je hart doet mee. Jezus wordt kostbaar voor uw gemeente als u ziet hoe kostbaar u bent voor hem. En dat mag u nou volgende week zien. In brood en wijn. De Heer Jezus heeft zelf meegemaakt dat mensen hem verwierpen. Denkt u aan de Joden, zijn eigen volksgenoten, ze verwierpen hem. Denkt u aan de discipelen, ze vluchten uiteindelijk allemaal bij hem vandaan. Denkt u aan zijn familie, die moest eerst niks van hem hebben. Denk aan zijn hemelse vader, toen hij aan het kruis hing. En die verliet hem. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Gemeente, wat is dat pijnlijk? Er is niks zo pijnlijk wanneer mensen van wie je houdt en waarvan je denkt, die houden ook van mij, als die mensen je afwijzen. Niet je vijanden, maar je vrienden, je naasten. Als die vroeger of later tegen je zeggen, nou, we hoeven je toch niet. Dat is vreselijk. Jezus heeft het meegemaakt. Door mensen verworpen. En hij maakt het nog steeds mee. En misschien zijn wij het wel. Die dat tegen hem zeggen. Maar gemeente, waarom liet Jezus het toe toen hij op aarde was? Het is omdat hij u en mij zo kostbaar vindt. En daarom, gemeente, komt hij ook vanmorgen weer naar u toe en naar mij toe. Hij liet zich toen wegstoten. Maar hij houdt meer van zondaren dan van zijn eigen leven. Kunt u zich dat voorstellen? Het dierbaarste wat wij bezitten, dat is ons leven. Dat is het vermogen wat we hebben om onze weg te gaan. Om dingen te doen, om keuzes te maken. Noem het allemaal maar op. Jezus heeft dat afgelegd. Jezus hield en houdt meer van zondaren. En dat zijn u en ik. Dan dat hij van zijn eigen leven houdt. En als we volgende week avondmaal vieren, dan is het deze Jezus die ons uitnodigt en u de vraag voorlegt. En kom je tot mij? En gemeente Petrus spoort u aan, want hij doet aan gemeenteopbouw. Daarom heet hij Petrus. En de Geest die spoort je aan en die dringt je ertoe. Ik hoop dat u het voelt komende week. Dat u de Geest voelt. Dat je er niet los van komt. Om tot hem te gaan. Om dan op te staan. Brood en wijn uitgereikt te krijgen. En zo te belijden. Ja, Hem heb ik nodig. Ik kom tot Hem. Heere God, gebruik me maar. Schakel me maar in. Bouw maar met mij. U bent mijn fundament. Zonder Hem is mijn leven zo wankel als wat. En valt het verloren. Hij heeft zondaren meer lief dan zijn eigen leven. En gemeente, daarom is dit er niet pas voor u. Als u eerst uw eigen liefde al wat aan hem hebt getoond. En dat u zegt, nou dan kan ik nou wel komen. Nee. Hij heeft u eerst lief gehad. En het fundament is door God zelf gelegd. Daar hebben wij niks aan bijgedragen. En dan nodigt hij u uit. Opdat u niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Komt u dan. Beleid u hem als de grond van uw bestaan. Geef u je aan hem. Want dan kom ik tenslotte nog bij het tweede, de opbouw. En daar zal het volgende week ook breder over gaan. Met te komen tot Christus, tot de levende steen, betekent dat je zelf ook levend wordt. Vers 5, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. God bouwt in deze wereld zijn kerk. En die kerk, dat zijn al die mensen die van hem zijn. Van de Heere zijn. Kerk, kuriake in het Grieks. Wat van de kurios, van de Heere is. Eigendom van hem. De gemeente, dan merkt u wel, dat is een kerk met een hoofdletter. Die gemeente bestaat uit ware gelovigen. En een gemeente hier op aarde herbergt ook altijd nog anderen. Want tot Christus komen staat niet gelijk met uw kerkgang. Al heeft dat er wel alles mee te maken. Als je tot Christus gekomen bent, dan wil je ook graag hier zijn. Waar zijn gemeente is. Waar hij bouwt. Waar die stenen zichtbaar worden en aan elkaar gegeven worden. Maar andersom is nog niet gezegd dat wie naar de kerk gaat ook echt een levende steen is. En daarom moet u zich komende week maar onderzoeken. Wat ben ik nou eigenlijk, een levende steen of een levenloze steen? Wat leeft er van binnen? Leeft er iets van Christus, van het evangelie? Of is het er dood? Ja, er leeft van alles dan. Maar dan is je hart vol met de dingen van de wereld. Maar dat heeft niets met het evangelie te maken. Kijk, gemeente, het avondmaal is ingesteld om dat leven in je hart te versterken. Dat leven met de Heer Jezus. Het kan vaak zo zwak zijn, dat je zegt, ik wou dat het er was, dat verlangen naar hem. Ik wilde wel dat Jezus kostbaarder voor me was. Gemeente, als u dat zegt, als u dat uit de grond van uw hart zegt, dan zegt u het vanaf het fundament. Is dat niet al een begin van wedergeboren worden tot een levende hoop? Jezus nodigt u dan uit om dat kleine flauwe leven, om dat te versterken. En om zo ook onderdeel te zijn van zijn kerk, dat gebouw dat hij in de wereld bouwt. En dat is er al vele eeuwen. Als wij vandaag tot Christus komen, dan zijn er al stenen op het fundament aanwezig. Dan lig je niet onderop, zeg maar. Onderop liggen de apostelen. Dat is de basis waarop verder is gebouwd. En de kerkvaders. En al die gelovigen uit de eerste eeuw. Die 3000 van de Pinksterdag, die liggen ergens onderop, denk ik. In dat beeld. Maar we zijn afhankelijk van hen. We worden op hen gebouwd. Op voorgaande geslachten. En gemeente, zo gaat de geest verder en zo zal die verder gaan door de prediking van het evangelie en de bediening van de sacramenten. Daarom is het ook zo belangrijk dat er bouwvakkers zijn. Die vol zijn van de geest en zich eraan willen geven en wijden. We mogen dankbaar zijn voor twee broeders die in de afgelopen week in Apeldoorn in onze kerken werden toegelaten om predikant te worden. Maar de velden zijn wit om te oogsten. Maar er zijn er ook in onze gemeente jongeren of ook ouderen. die zich geroepen weten en die van God gaven hebben gekregen en de mogelijkheden hebben om de weg te gaan, om zeg maar bouwvakker te zijn. Want er is woningnood. En er zijn bouwvakkers nodig die vol zijn van de geest en van het woord om zijn kerk te bouwen, stenen stapelen, inmetselen in Gods gemeente, op Christus metselen. Dat doet de geest. En wie naar de levende steen Christus komt, gemeente, die wordt ook zelf als levende steen gebouwd. Het is niet de vraag of het zal gebeuren. Nee, dat is de consequentie ervan. Wie tot Christus komt, die wordt gebouwd. Je wordt gestapeld bovenop degene die je al zijn voorgegaan daarin. En gemeente, dat betekent dan ook dat boven jou weer anderen zullen worden gebouwd. We worden op elkaar gebouwd. Elke steen in de muur heeft andere stenen boven zich die afhankelijk van hem zullen zijn. Dat geeft ons verantwoordelijkheid. Als één steen begint te schudden, dan gaan degenen die boven hem zitten ook mee schudden. En onder die steen zitten allemaal stenen waar die steen weer van afhankelijk is. Maar te beseffen we dat we zijn ingebouwd in het leven van anderen. Andere gemeenteleden, dat is toch ook iets wat zichtbaar wordt bij het avondmaal. En dan denkt u misschien, ja, maar hoe dan? Hoe zit dat? Hoe ben ik nou ingebouwd in het leven van degene die naast me zit? Nou ja, soms is dat heel zichtbaar, want dan zitten je kinderen naast je. Nou, u bent als ouder, bent u ingebouwd in het leven van uw kinderen op een heleboel manieren. En hopelijk ook op deze manier. Als levende steen van Christus. Dat ze het leven met de Here in u ontdekken. En dat je ze erbij opvoedt en erin voorgaat en het voorbeeld geeft. Het kan ook op andere manieren zichtbaar worden. Als je toevallig vanmorgen naast een jeugdleider zit. Van je JV of van je club. Of omdat je naast degene zit met wie je in een catechisatiegroepje zit. Dan heb je met elkaar te maken. Ben je ingebouwd. Je ligt als het ware als stenen naast elkaar. Je geeft elkaar vastheid ook. Het lid van die man- of vrouwenvereniging. Persoon die u hebt gesproken bij de wijkbarbecue. Maar gemeente, hoe zit het nou met diegene die u eigenlijk niet zo goed kent? Kijk, in de kerk zijn wij innerlijk afhankelijk van elkaar. Dat is de manier waarop de Heilige Geest ons aan elkaar geeft en verbindt. En dat betekent dat we eigenlijk alles delen. Dat we ook verantwoordelijkheid hebben voor elkaar. Beslissingen die we nemen, problemen die er zijn, onze gevoelens die we hebben, geld, bezittingen, diaconale hulp. We zijn ingebouwd in elkaars leven. C.S. Lewis die vertelt het verhaal van een groepje vrienden waar die deel van uitmaakte en toen overleed er één, Charles. En toen Charles was overleden, toen ontdekte Lewis iets bijzonders. Toen dacht hij van, nou ja, dan heb ik de andere vrienden al wat meer voor mezelf. Want Charles is er niet meer. Maar het was juist andersom. Hij had ook een vriend Ronald. En Charles die zat Ronald nog wel eens te plagen. En dan kon Ronald altijd een bepaalde blik hebben. Maar toen besefte Lewis opeens, nou, Charles is overleden, ga ik die blik in de ogen van mijn vriend die nog wel leeft nooit meer zien. Dat was iets unieks. Nou, gemeente, zo snel in de kerk ook. Wij hebben elkaar nodig. We zijn op elkaar ingebouwd. En dan kan er dus niemand gemist worden. En het is daarom ook onmogelijk om in je eentje los van anderen te geloven. Je hebt een gemeenschap, een gemeente nodig, zodat u kunt zijn voor de ander wat de ander nodig heeft en dat de ander voor jou kan zijn wat jij nodig hebt. En gemeente, dan ga ik afronden, want dat is nou wat het avondmaal ons van volgende week ook wil laten zien. We zijn niet alleen verbonden aan het fundament Christus, maar ook aan elkaar. Dat is de opbouw. En als we zondagavondmaal vieren, gemeente, dan mag u dat beleven. dat u aan die ander ook gegeven bent. Dat we stenen zijn die aan elkaar gegeven worden voor de bouw van Gods kerk. En niet alleen hier de gemeente, dat is uiteindelijk die wereldwijde kerk van alle tijden en plaatsen. Met de bent u er dan? Komt u dan tot hem? Want daar begint het. Dat is het fundament. Die ene levende steen waar alles op rust. Wie tot hem komt, gemeente, die wordt gebruikt door de Geest. En laat hem dat dan maar doen ook. Hoef je geen zorgen over te maken. Die wordt gebruikt voor de bouw van dat geestelijke huis. Dat huis van Gods Geest. Waarin hij woont en werkt. En waarin het gaat om de eer van de Heer en het geven van offers. Nou, dan kun je zingen toch? Ik hoop dat u meezingt. En dat dat je beleving is of wordt. En ook aankomende week. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was. Ze dachten, nee, daar kunnen we niks mee. Een plaats ontzegd. Is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En gemeente, gaat u maar eens bij hem kijken, zou ik willen zeggen. In uw gebed, in uw Bijbel lezen, in uw gedachten. Verwonder u er dan maar over. Zoals Petrus, die verbaasde zich toen hij bij het graf vandaan kwam. Want hij zag de liefde en de genade en de heerlijkheid van God in het fundament dat gelegd was in Jezus Christus. Kom dan tot hem als tot de levende steen. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Amen. Gemeente, laten wij nu het eerste deel van het avondmaalsformulier lezen voor de voorbereiding op het avondmaal. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, hoort de woorden van onze Heer over de instelling van het heilig avondmaal die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en hij zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonde alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonde betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel aan het Rijk van Christus hebben. Alle afgodendienaars, allen die afgoden dienen, die gestorven heilige engelen en andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, alle die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft, zolang ze aan zulke zonden vasthouden. Moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder wordt. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. We moeten erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we het behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze willen ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Laten wij nu de Heere danken en bidden. En Heere, zo mogen we de week van voorbereiding in. Zo mogen we als gemeente, Heere, ook bouwen op dat fundament van U, Heere Jezus, dat in U gelegd is, uw sterven en uw opstanding. Uw sterven voor onze zonde en onze schuld en tekortkomingen die wij nog steeds in onszelf opmerken. Heere, maak ons er in de komende week ook opmerkzaam op. Maar ook uw opstanding die ons wedergeboren doet worden tot een levende hoop. Want Heere, er is vergeving. Er is eeuwig leven. En Heere, op dat fundament mogen we bouwen en we mogen komen. Zo heeft u ons vanmorgen uitgenodigd. Het fundament is er. En er zijn ook al vele stenen ons voorgegaan. Heren, misschien hebben we ze ook persoonlijk wel in onze gedachten. Vaders, moeders, opa's, oma's. Degene die we vanuit vroeger tijd hun getuigenis kunnen lezen en tot ons kunnen nemen. Heren, wilt u ook ons bouwen op dat fundament? In dat geestelijke gebouw. Heer, het is nog niet af, anders was u, Heer Jezus, wel teruggekomen. U bent nog op zoek en misschien bent u wel op zoek naar die ene van morgen. Hier in de kerk of thuis. Want u wil hem, u wil haar erbij hebben. Heer, wilt u dan door al onze weerstand heen breken die er kan zijn? Want de duivel zit dan ook niet stil. Die probeert ons juist vast te houden in zijn netten en ons te verstrikken met alle pijlen van ongeloof die hij op ons afvuurt. Maar Heere, wilt u hem geen kans geven? Geef dat we zo samen, Heere, u mogen zoeken en dienen. Ook hier in de gemeente. Geef ons zo ook aan elkaar. We danken u voor wat u gaf in deze dienst. Wilt u meegaan als we naar huis gaan? Geef ons een gezegende zondag. Brengt u ons vanmiddag weer hier in uw huis als uw woord ook verkondigd mag worden aan de hand van de belijdenis. Heere, die belijdenis die we ook ontvangen als getuigenissen uit het verleden van wat uw geest heeft gewerkt in en door mensen heen. Heere, wilt u ook dan de dienst zegenen en dominee Mulder zegenen als hij uw woord mag bedienen. En wees u zo met ons hier ook op deze dag. Vergeef genadig wat niet is geweest in spreken en in luisteren naar uw wil. En hoor ons uit genade alleen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 89, daarvan het eerste vers. Dat is onze slotzang. En ik wijs u ook nog op de collecte die u mag geven. Nu nog op de oude wijze. We hopen binnenkort weer, zoals u weet, ook in de diensten echt te gaan collecteren, zullen we zeggen. Maar u mag uw gaven ook geven voor de diensten in Gods Koninkrijk. We zingen Psalm 89, vers 1. in vrede ontvang de zegen van de Heer en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Tot ziens.